vergeving, rebellie tegenover onderwerping. En vanmorgen wil ik met u nadenken over hoogmoed tegenover nederigheid. En ik bid eigenlijk zo tijdens de aanbidding en ook vooral toen Hans dat gebed uitsprak, wil ik eigenlijk heel erg graag bidden dat deze preek troost zal geven. Omdat ik zie dat vaak zeg maar God gebruikt dat we vernederd worden voor onze nederigheid. Daar zal ik zo dadelijk iets meer over zeggen. Maar wat ik ook merk is dat vernedering, als mensen je vernederen, dat dat heel veel pijn en moeite, verdriet, wonden kan slaan. En ik wil eigenlijk heel erg graag met jullie bidden. Ik bid echt dat God deze preek zal gebruiken voor troost. Voor echte diepe troost. Als je dat tijdens de prediking zo zult zien, ik zal het ook wat dingen noemen. Maar hoe daarmee om te gaan, om tot die nederigheid te komen. Het is soms moeilijk als je dus over nederigheid, ik zal zo dadelijk een tekst lezen en dan bidden. Maar het is soms heel moeilijk om dingen te leren. Als je geduld moet leren, dan bid ik vaak, God, geef mij nu geduld. Maar dat is eigenlijk iets waar je op moet gaan wachten. Geduld is iets wat getest wordt. En door iets niet te ontvangen, leer je geduld. En zo is het met heel veel karaktereigenschappen. Als je zeg maar barmhartigheid wil leren, zul je met mensen moeten omgaan die door de zonde, door hun eigen zonde en de gevolgen daarvan, dat je die tegemoet wil komen en dat gaat dragen, mee gaat dragen. Je kunt geen barmhartigheid leren als je daar niet het risico neemt dat je teleurgesteld wordt, maar je moet die stap doen om in die gevolgen die dat heeft voor iemand anders, en terwijl die het zichzelf heeft aangedaan, om daarin te stappen en zelf ook teleurgesteld te worden. Maar het is, zeg maar, met nederigheid is het hetzelfde. Ik zal daar met jullie zo over willen nadenken. Ik wil de tekst lezen uit 1 Petrus 5, vers 5 en 6, 5 tot en met 7. De teksten projecteren we, die ik zo voorlees. En dat is in 1 Petrus 5, vers 5 tot en met 7 staat: evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees alle elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Ik had deze laatste tekst eigenlijk er eerst niet bij, maar ik denk, die hoort er helemaal bij. Omdat als het gaat over nederigheid en vernederen je onder de krachtige hand Gods, dan is het zo dat God dat zo bijzonder tegemoet komt, dat hij dan zegt, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Laten we zo samen bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u zo komt met die heerlijkheid en die diepe genade over deze zaal. U kent ons, u weet hoe we hier zitten, dat we soms afwachtend zijn of dat we willen echt verlangend zijn om wat u wilt geven vanmorgen. Maar ik wil u zo bidden dat we iets mogen proeven dat u in uw heerlijkheid in ons midden bent. Dat u het verschil maakt. En ik wil u zo bidden, u kent de noden van ons, de diepe noden in ons hart. En ik wil u zo bidden dat u ons daarin tegemoet komt vanmorgen. We dragen zo deze preek aan die diepe genade op. Wil u ons zegenen in het luisteren en wil u ons zegenen om met passie te kunnen spreken. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst kijken naar hoogmoed. Waar komt dat vandaan? Wat is de oorsprong eigenlijk van hoogmoed? In Spreuken 16, vers 18, daar staat: trots komt voor de ondergang en hoogmoed voor de val. En ik denk dat we eerst de de ernst van hoogmoed onder ogen moeten zien. En hoe ernstig dat deze zonde eigenlijk is. En aan de andere kant, daarna stappen we naar nederigheid. In Jesaja 14 en vers 5 en 15, in die twee hoofdstukken, worden profetieën uitgesproken. En die profetieën, het bijzondere van profetieën is eigenlijk, het gaat hier over een profetie over het Rijk van Babel, over koning Nebukadnezar. En de aspecten van profetieën in Gods woord is altijd dat ze onder andere, dat ze historisch kunnen terugkijken naar hetgene wat is gebeurd. En in Jesaja 14 en 15 wordt ook zo'n terugblik gegeven. En die terugblik, dat is over de val van Satan. En dan staat er in Jesaja 14, vers 12 tot en met 15... Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de troon. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. Wat hier eigenlijk beschreven wordt, dat is een beschrijving van eerstens de val van Satan, maar ook het wezen van occultisme. Het wezen van duisternis. Het wezen van duisternis is eigenlijk dat de Satan zich wil verheffen boven God. Dat hij zichzelf verheft boven God, eigenlijk zich aan God gelijk wil stellen. En dat wezen van deze diepe zonde, die heeft de mens als zodanig ook aangetast. Als je ziet naar de zondeval in Genesis 1 en Genesis 2, daaraan zie je eigenlijk dat datgene wat de Satan eigenlijk zo hoogmoedig maakt, dat hij zich aan God zelf gelijk wil stellen, dat biedt hij ook de mens aan. Hij zegt, eet van die vrucht van kennis, van goed en kwaad, want dan zult gij als God zijn. En de mens pakt dat, hij eet, hij ziet dat hij het kwade eigenlijk niet kan. Gaat dan onderscheiden wat goed en kwaad is, maar hij is niet bij machten het kwaad te overheersen en het kwaad overheerst hem. En dan zie je eigenlijk dat die diepe zonde van hoogmoed, die eigenlijk in eerste beschreven staat in Jesaja 14 en 15, waar het eigenlijk gaat over dat de Satan zich gelijk wil stellen aan God, dat de mens, als het ware, daardoor aangetast wordt, hetzelfde krijgt aangeboden van hier heb je die hoogmoed, je kunt gelijk zijn aan God, neem die vrucht. En hij neemt die vrucht. En de wortel, zeg maar, van hoogmoed vind je hier beschreven. Wat is nu de kern van occultisme? Wat is nu de kern van wat Satan hier beschrijft? Hij zegt, ik wil me aan de Allerhoogste gelijkstellen. Waaruit blijkt dat nu? Wat is nu aan de Allerhoogste gelijkstellen? Er is één iets wat God alleen toekomt. Dat vind je in de hele Bijbel. Wat hem alleen toekomt. Wat komt hem alleen toe? Eer, aanbidding. En wat de Satan eigenlijk hier doet is, ik wil me aan de Allerhoogste gelijkstellen. En of u zeg maar nu kijkt naar Reiki en al deze dingen die zo spelen in Nederland. In elk dorp vind je eigenlijk een occulte beurs. De kern van de kwestie is steeds dat de Satan mensen verleidt, iets geeft, zich voordoet als het licht, maar met één doel. En dat is namelijk dat mensen hem zullen aanbidden. Weet je, je kunt soms denken van het overkomt me niet, of ik heb daar niet mee te maken. Maar het is zo dat als het de Heer Jezus, als hij zeg maar in Lucas 4, je kunt dat thuis eens lezen, Lucas 4 vers 1 tot en met 13... Dan komt Satan komt naar Jezus toe nadat hij 40 dagen gevast heeft. En dan komt hij met de volgende verleiding. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht geven en de heerlijkheid van deze koninkrijken. Hij heeft Jezus meegenomen en hij laat hem alle koninkrijken zien. Want die zijn aan mij overgegeven. Dat is, de heerschappij is van de mens tot zijn val overgegaan naar het rijk der duisternis, naar de Satan. En dan staat er, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, je moet je voorstellen wat hij hier voor een ruil aanbiedt. Als je mij zult aanbidden, dan zal dat allemaal van u zijn. Nu, het is zo dat wat de verleiding nu hierin zit, is dat Jezus, zeg maar, iets krijgt aangeboden zonder pijn, zonder doorn, doornenkroon, zonder kruis. Dat krijgt hij allemaal aangeboden voor één ding. En dat is dat de Satan zegt, als je mij aanbidt, zul je alles ontvangen. Nu, ik ben daar ook weer wat anders naar gaan kijken. Omdat als je dus kijkt naar wat Jezus eigenlijk toebehoort door zijn sterven, dan is het de complete heelal, de hele schepping. Dus wat hij hem eigenlijk aanbiedt, is een speldenknop. Ik heb thuis een programma van Google en dan kun je het heelal eigenlijk zien. En als je dat dan steeds groter maakt, op een gegeven moment zie je de aarde helemaal niet meer. Dus op zich is het zo, het is wel iets in onze ogen iets heel groots, maar in feite waar het eigenlijk om gaat is een speldenknop. Maar toch is het zo dat die verleiding die erin zit, die ruilhandel die er wordt uitgesproken, die hoogmoedige houding is, als je mij aanbidt, dan zul je dit allemaal ontvangen zonder lijden. En dat zit ook in de mens, in u en mij, die verlokking. Om zelf in het middelpunt te staan. We zullen het niet zo snel zeggen om ons gelijk te stellen aan de Allerhoogste. Maar toch is dat de kern van hoogmoed. De kern van hoogmoed is je loskoppelen van God. Je onafhankelijk maken van God. Dat is de kern van hoogmoed. En je boven de andere dingen stellen. Jezelf in het middelpunt zetten. En onafhankelijk van God gaan opereren. Ik heb eens wat samengevat van wat is nu, hoe komt hoogmoed nu eigenlijk tot uiting aan de hand van deze dingen die we zo gelezen hebben. En het eerste is, het is een sterk verlangen om je eigen wil te doen dan Gods wil. Het tweede is dat je dus zegt van het geloven dat mijn ideeën en meningen beter zijn dan die van anderen. Je ziet hier in dat voorbeeld van wat de kern is van hoogmoed, is ook dat je bezig bent met de controle over anderen, meer dan dat je zelfbeheersing hebt. Het is heel erg moeilijk om je fouten toe te geven. Neiging om mensen meer te behagen dan God. Overbezorgd te zijn of je wel de erkenning krijgt die je hebt verdiend. Een niet te vervullen drang naar erkenning. En ook denken, en dat is een hele gevaarlijke, dat je denken dat je nederiger bent dan anderen. En dat is eigenlijk de kern ook, als je zeg maar kijkt naar hoogmoed, dan valt het me eigenlijk altijd op. En dat zou je eigenlijk, die link, die zou je niet zo direct leggen, maar dat de hoogmoed komt vaak voor bij mensen, regelmatig voor bij mensen die minderwaardig over zichzelf denken. Iemand die minderwaardig over zichzelf denkt, die wil zichzelf verheffen en zich beter voordoen in situaties. En dan zie je heel vaak, je ziet hier ook die minderwaardigheid, als de Satan zich vergelijkt met God, die minderwaardigheid, dan wil die zich verheffen. Maar dat komt in ons leven eigenlijk ook voor. En dat is ook de moeite die we soms kennen. En die twee dingen zijn heel nauw met elkaar verbonden. Dat je dus zegt van dat je vernederd wordt. En aan de andere kant kan zeg maar die vernedering, die kan je daartoe verleiden om hoogmoedig te worden. Om je ervoor boven te stellen. Maar dat kan ook, merk ik, als je dus erg verwond bent. Als je emotioneel erg verwond bent en mensen gaan je naderen op dat punt, dan zie je heel snel dat iemand een hoogmoedige muur om zich heen bouwt. Dat die een muur om zich heen zet, zodat we zeg maar, ons beschermen. We zoeken dan niet de bescherming in God, maar we zoeken dan de bescherming door zelf een muur van hoogmoed om ons onaantastbaar te stellen. Om ons boven de dingen uit te heffen. Om zeg maar zo die pijn, die verdriet en afwijzing die er eigenlijk kan gebeuren, om je daarvoor te beschermen door een hoogmoedige houding eigenlijk aan te nemen. Ik heb het in mijn werk vaak gezien dat mensen die succes hebben en die leiding geven aan mensen, dat ze zelf denken dat ze zeg maar trots worden en dat ze eigenlijk in die verzoeking vallen om zichzelf de hemel in te prijzen. Om mensen die zeg maar tegen je opzien, dat kan je heel snel overvallen, dat je op een voetstuk wordt geplaatst en dat je dan in plaats van een nederige houding krijgt, maar dat je trots wordt. En het gevolg van trots is eigenlijk hoogmoed. Ik heb deze week ben ik veel bezig geweest eigenlijk met het leven van Petrus. Omdat ik daarin zie, omdat zeg maar dat gedeelte wat we gelezen hebben, dat komt uit de eerste Petrusbrief. En dat zal ik zo dadelijk behandelen. Maar je ziet eigenlijk dat Petrus die schrijft, bekleed je met nederigheid. Want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Dat schrijft hij uit eigen ervaring. Ik denk dat er, als ik nadenk over hoogmoed en nederigheid, dan kwam ik echt bij Petrus uit. Weet je, dat is een man die blaakt van zelfvertrouwen. Dat is iemand die eigenlijk een hele hoge dunk van zichzelf heeft. Want op het moment dat Jezus vragen stelt, is hij altijd de eerste die antwoordt. Maakt niet uit, als je kijkt in de Bijbel en je leest waar Petrus was en er werd een vraag gesteld, was hij ook de eerste die antwoord gaf. Als het blijkt ook, als er zeg maar zo'n situatie voorkomt, dat ze in de boot zitten en ze zien iemand over water lopen, dan is het zo dat hij zegt tegen Jezus, zeg maar dat ik moet komen. En zegt Jezus, kom, en hij stapt eruit en hup, hij loopt over het water. Het is eigenlijk altijd iemand die haantje de voorste is. En dan komt er zo'n situatie dat er in Matthäus 26, dat Jezus tegen hem zegt, u zult deze nacht alle aanstoot aan mij nemen. Hij zegt dat niet tegen Petrus, hij zegt dat tegen alle apostelen. En dan zie je eigenlijk het antwoord wat Petrus die antwoord weer, ook in deze situatie als eerste. En dan staat er maar, Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook alle aanstoot nemen. Ik moet zich dat eens voorstellen. Dus Jezus die zegt van, iedereen neemt aanstoot. Er staan daar 12 mensen op een rij. En dan zegt hij, ook al zouden die allemaal aanstoot geven. Dus deze, die. Ik niet. Dat is echt een uiting van diepe hoogmoed. Iets dat je jezelf verheft boven anderen. Dat je onafhankelijk van God kunt zeggen van, ik zal dat niet doen. Ik ben veel beter als deze. Dat zegt hij eigenlijk. Van, u kunt dat wel tegen iedereen zeggen, u heeft gelijk, heer. Al die 11, daar kan ik me in denken. Maar ik niet. En dan staat er van, dan zegt Jezus, Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u in deze nacht voordat de haan gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. En Jezus zegt, en Petrus zegt tegen Jezus, u vergist zich wel schromelijk. Dan kent u mij nog niet. Al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En Petrus had het mis. Hij verloochende Christus niet 1 keer, maar meerdere keren. Maar weet u wat nu zo diep die diepe genade is? Dan moet ik zo denken aan die situatie, als dan in Johannes, het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, daar kun je eigenlijk ook zien dat Jezus hem tegemoet komt. Hij laat hem niet los. Ik vind dat zo indrukwekkend. Johannes 18, daar staat dat hij Jezus verloochent bij een kolenvuur. Er komt in de hele Bijbel 2 keer het woord kolenvuur voor. En hij verloochent hem bij het kolenvuur. En dan op een gegeven moment, dan vind je in Johannes 21, dan vind je dus dat Jezus die is op het strand en hij maakt daar een kolenvuur. En dan komen ze terug van het vissen en dan ziet Petrus, die ziet hem, hij ziet dan de Heer Jezus, ziet hij en hij springt uit die boot, rent naar hem toe en komt bij een kolenvuur. Ik ben er echt van overtuigd dat beide dingen met elkaar in samenhang zitten, staan. Dat aan de ene kant heeft hij daar een enorme hoogmoedige houding gehad. En hij zegt, hij had gezegd van, ik zal u niet verloochenen. En daar verloochent hij de Heer Jezus. En dan komt Jezus hem tegemoet. En dan wordt er iets heel moois wordt daar eigenlijk beschreven in Johannes 21. Dat Jezus drie keer vraagt hij hem, heb je me lief? Drie keer. Drie keer verloochend, drie keer vraagt hij, heb je mij lief? En het wonder is eigenlijk, dat is zo moeilijk in onze vertaling eigenlijk terug te zien. Dus Herziene Statenvertaling, die probeert het wel te vertalen op een andere manier. Maar dan staat er, zeg maar in Johannes 21, er staat dat Jezus zei tegen hem, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Het woord wat daar gebruikt wordt, is agape. Dat is, wil zeggen, heb jij mij met een onvoorwaardelijke, goddelijke liefde lief? En het mooie is dan dat Petrus die antwoordt dan en hij zegt, u weet dat ik van u houd. En wat dat woord wat daar gebruikt wordt, dat is niet agape, maar dat is filio. Dat wil zeggen, dus wij kennen die woorden niet, maar in het Nederlands hebben wij, we houden van voetballen en we houden van onze vrouwen. Dus, of van onze vrouw bedoel ik. En we kennen dat onderscheid niet. Ik hoop dat als een man zegt, ik hou van mijn vrouw en hij zegt, ik hou van voetballen, dat hij het echt anders meent. Dat is te hopen voor zijn vrouw. Maar in het Grieks is het zo dat je daarvoor andere woorden hebt. En het mooie is, dan zie je die diepe van die hoogmoed komen tot nederigheid, dat Jezus hem vraagt, Petrus, heb je me lief met die goddelijke, onvoorwaardelijke liefde? En hij staat bij dat kolenvuur en hij zegt, als ik nu zeg, ik heb je onvoorwaardelijk lief met die goddelijke liefde, hij is een trap om nagegaan. Hij zegt, Heer, u weet, ik heb u met broederliefde lief. Want hij weet wat hij heeft gedaan. En dan vraagt de tweede keer, vraagt de Heer Jezus weer, Petrus, heb je me lief met die onvoorwaardelijke, goddelijke liefde? En dan zegt hij, Heere God, u weet dat ik u met broederliefde lief heb. En ik vind het zo indrukwekkend dat Jezus komt hem tegemoet. En de derde keer vraagt hij, heb je mij met broederliefde lief? Ik vind dat is zo'n geheim in deze tekst. En dan zegt Petrus, ja, ik heb u met broederliefde lief. En dan zegt de Heer Jezus zegt dan tegen hem van, wijd mijn schapen. Dan krijgt hij een enorme opdracht. Maar hij moest leren, en dat zie je dan in die Petrusbrief, hij moest leren om van die hoogmoed, zeg maar, terug te gaan en in de nederigheid te komen. En dan vind ik zo indrukwekkend als je dan de Petrusbrief gaat lezen, dat deze man die altijd handje de voorste was, deze apostel die zei van, ik ga ervoor en ik zal u nooit verloochenen, deze wel, maar ik niet. Dat hij dan de Petrusbrief schrijft en dan als je dan die hoofdstukken 3, 4 en 5 gaat lezen van deze brief, dan wordt eigenlijk beschreven het lijden van de christen. En daaruit is deze tekst die we gelezen hebben. Die tekst dat hij zegt van, er is een diep lijden, er is een strijd. Maar in die strijd, in dat lijden, ontwikkel je nederigheid. Dat gaat hij daar beschrijven. Die man die zei van, ik verhef me boven alles. Die gaat beschrijven wat het betekent om te lijden voor Christus. Wat ook zeg maar in Johannes 21 wordt beschreven. Dat Jezus zegt, je zult echt ergens naartoe geleid worden waar jij zelf niet wil. En hij beschrijft dat nederigheid dat wat het betekent onder de machtige hand Gods. En ik denk ook dat die ontmoeting met Christus, met de Heer Jezus, bij dat kolenvuur, dat Jezus hem 3 keer vraagt, heb je me lief? En hij 3 keer verloochend heeft. Dat hij dat als een zeg maar een vernedering is het eigenlijk onder de machtige hand Gods om tot jezelf te komen. Om die nederigheid te leren. En dan staat er in dat gedeelte, wees met nederigheid bekleed. De NBG-vertaling die zegt dat we ons omgorden. Je omgort elkander met nederigheid. Je ziet dat ook in Colossenzen 3, vers 12. Daar staat, bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilig en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Dat woord wat eigenlijk hier gebruikt wordt, met dat je je dus omgort met nederigheid, dat heeft een directe betrekking op de handeling van een slaaf. Het omdoen eigenlijk van een schort. Zo wordt het eigenlijk beschreven, dat je je moet bekleden met nederigheid. Dat is een, zeg maar, dat je je bekleedt met nederigheid. Het omgorden met een schort. En in sommige commentaren vind je dat Petrus waarschijnlijk gedacht heeft aan Johannes 13. Dat hij dus zegt van dat we ons bekleden om een schort om moeten doen van nederigheid, van geduld en vriendelijkheid. En dat hij denkt dan aan het moment dat Jezus zeg maar die schort omdoet in Johannes 13, bij het laatste avondmaal. En schort omdoet, het staat zo prachtig beschreven, en dat hij knielt om wat te doen. Weet je, als je dat in de context leest, in Johannes 13, daar staat Jezus die wist dat de Vader hem alle dingen in handen had gegeven. Dus in de NBG-vertaling staat, Jezus die wist dat hij alle macht van God had ontvangen. En wat doet hij daarmee? Moet je je eens voorstellen. Hij heeft alle macht, hij heeft alles in handen te geven. Wat doet hij daarmee? En wat hij daarmee doet is, hij pakt een schort en begint te voeten van de discipelen te wassen. Weet je, als je dit zo leest, hè, in Johannes, als je die tekst, maar als je een Bijbel bij je hebt, dan wil ik dat heel graag eens met u zo lezen. In Johannes 13. Ik vind dat zo indrukwekkend, dat er dan staat, en voor het feest van de Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief had gehad tot het einde. En dan staat er het volgende. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek, deed hij om zijn middel, goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen. Ik vind het zo indrukwekkend. Dat heeft zo'n indruk, geeft dat door mij. Dat hij heeft alle macht en wat hij daarmee doet is, hij omgort zich met een schort, knielt neer en begint de voeten van de discipelen te wassen. En net deze Petrus die daaraan denkt, zegt, verneder u dan onder de krachtige hand Gods. Dat is een kenmerk, die houding is kenmerkend van gelovigen onder elkaar, maar dat betekent ook dat het heel moeilijk is. Want verneder u onder de krachtige hand Gods kan ook vertaald worden met aanvaard het om vernederd te worden. En dat is een hele klus. Aanvaard het om vernederd te worden. En dat is niet een houding van gelatenheid, hè, dat je zegt van het komt allemaal over me heen. Nee, dat is een houding van actieve afhankelijkheid van God. Weet je, als ik nu wist, als ik in mijn leven, ja, op een gegeven moment werd ik werkeloos. En om toch, dat is al zeg maar 40 jaar geleden. Ja, 40 jaar ongeveer geleden. Toen werd ik op een gegeven moment na mijn studie, was ik in militaire dienst geweest, kwam uit militaire dienst. En toen was die oliecrisis, dat was in de 70er jaren. Ik had chemie gestudeerd en toen was er geen werk te vinden. En we waren toen getrouwd en Petri was al geboren, onze eerste dochter. En toen was het zo dat ik wilde niet van een uitkering leven en ik wilde gewoon werken. Dus ik ben toen naar een supermarkt gegaan. Het was een hele domme beslissing achteraf, niet aan te raden. Maar goed, ik ging dus in een supermarkt werken. En ook omdat dat te weinig opbracht, deed ik 's morgens om 6 uur ging bij een slager werken. Ik was van 's morgens 6 uur tot 10 uur was ik bij een slager. Dan moest ik vlees uitrijden naar andere supermarkten. En om 10 uur begon ik in de supermarkt. En dan werkte ik tot 7 uur. Dus ik was van 's morgens 6 tot 7 uur samen bezig. Op een gegeven moment was het zo dat, ik weet het nog heel goed, toen kwam ik 's morgens om 6 uur, een zonnige dag in de zomer, kwam ik bij die slager binnen. En iemand anders was die wagen, dat was een Volkswagenbus, was daar het vlees aan het inlaaien. Ik dacht, wat is dat raar? Dus ik liep naar die baas toe en toen zei die, en je hebt sowieso al, als je werkloos bent, niet zoveel hoge eigenwaarde. Want ik had gesolliciteerd bij het leven, maar overal werd ik afgewezen. Dus ik loop die zaak binnen, hij ziet me komen. Och, zegt die Miel, sorry, ben jij dan vanmorgen? Ik heb het vergeten je te zeggen. Ik heb nu voor 6 weken een vakantiewerker. Je hoeft 6 weken niet te komen. Ik weet nog goed dat ik naar huis ging en op het bedrand ging zitten bij Rietje en huilde. Niet dat ik die 6 weken niet kon werken, maar ik voel me ontzettend vernederd. Echt vernederd. En weet je wat zo moeilijk is aan deze tekst? Als ik nu wist, zeg maar, vernedert u onder de machtige hand Gods. Als ik nu zou weten dat God mij zou vernederen, had ik dan niet zo'n problemen mee. Maar als ik vernederd word door een mensenhand, doordat mensen me vernederen, heb ik daar gigantische problemen mee. Maar wat ik door de jaren heb leren zien, dat is het volgende, en ik wil je dat uitleggen aan de hand van het leven, kort uitleggen aan de hand van de Heer Jezus en ook aan de hand van Jozef. Wat ik heb leren zien, dat het nu net zo is dat God ook boven in het kwaad toch zijn soevereiniteit laat zien. Ik wil je dat uitleggen, is een heel belangrijk principe, dat zal je ontzettend helpen om troost te vinden, ook in diepe nood. Ik heb dat leren zien toen op een gegeven moment dat bijvoorbeeld Jozef, die wordt verkocht door zijn broers. Dat is tegen 17 jaar. Dan wordt hij naar Egypte genomen en in Egypte gaat het hem ook helemaal niet goed af, want daar wordt hij ook verraden. En dan komt hij onschuldig in de gevangenis en in de gevangenis wordt hij vergeten. En uiteindelijk is er dan een hongersnood en dan komen zijn broers terug. En dan ontmoet hij zijn broers. Dan komt er stel in die zin dat ze allemaal naar Egypte komen. En dan zegt hij op een gegeven moment, zegt hij tegen zijn broers, jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Dus als Jozef dan terugkijkt op alles wat is gebeurd, dan zegt hij, oké, jullie hebben wel kwaad gedaan, maar toch heeft God het ten goede gekeerd. Oké, daar was ik altijd mee tevreden. Toen dacht ik, oké, dat is in ieder geval een oplossing. En daar kan ik me mee vinden. Totdat ik op een gegeven moment zag dat ik eigenlijk had ik een redenatie van God die ziet wel dat het allemaal misgaat. En dan komt hij, zeg maar, Jozef tegen in Egypte. En dan denkt hij, ja, die jongen, daar moeten we toch wat mee. Dus dan brengt hij hem tot onderkoning. En dat die God gebruikt deze situatie die zo moeilijk was. Maar het tegendeel is waar. Wat mij dan echt veel de ogen geopend heeft, is in Psalm 115 staat, vers 17, 105, vers 17 staat, God zond een man voor hen uit, Jozef werd als slaaf verkocht. God zond een man voor hen uit en Jozef werd als slaaf verkocht. En wat je hierin ziet, dat is een groot geheim. Dat is de geheimenis van Gods soevereiniteit in het kwaad wat toch gebeurt. Dat hij alles overziet. Dat hij, zeg maar... Ik vind niet dat God die mensen aanspoort tot het kwaad. En toch is het zo dat hij het kwaad gebruikt voor Jozef, voor het volk. Dat hij soeverein is. Het loopt hem niet uit de hand. Het is binnen in zijn plan. Ik zin het hetzelfde in Handelingen 4, vers 27 en 28. Want in waarheid tegen u, heilig kind, Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen dat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Met andere woorden, alle zondige handelingen van Pilatus, Herodes en de heidenen en de Joden, die waren voorbestemd. Ik ga mijn pet te boven, maar het is zo. En als het dan gaat over vernederd die onder de machtige aan Gods, op dit die deze tijd, der zijner tijd verhoogd wordt, dan is het een enorme troost, je moet goed opletten wat ik zeg, enorme troost dat als je vernederd wordt, of je in een situatie bevindt waarin je vernederd wordt, dat je nooit vergeet en je steeds eraan herinnert, Heere God, u bent soeverein. En u zult dit gebruiken, zoals bij Jozef, door mij te vormen naar het beeld van Christus. En dat is zo'n troost bij de dingen die me overkomen. Dat is zo'n troost dat het niet nutteloos is. En dat maakt eigenlijk ook het geheim van... Ik heb daar gezegd, hoogmoed tegenover nederigheid. Maar eigenlijk kun je dat niet zo zeggen. Waarom niet? Je moet zich voorstellen dat ik zeg, ik ga me nu oefenen in nederigheid. Ik ga me oefenen en oefenen en oefenen. En dan word ik hier in deze gemeente, word ik de nederigste persoon van jullie allemaal. De hoogmoed druipt er vanaf. Maar wat is het dan wel? Wat is het dan wel? Wat het wel is, is... er staat een persoon tegenover. Het is niet hoogmoed tegenover nederigheid. Het is hoogmoed tegenover Jezus Christus. Dat God, hoe meer we naar het beeld van Christus gevormd worden... hoe meer dat je ook het karakter van Christus zult gaan laten zien. Het is niet hoogmoed tegenover nederigheid. Het is hoogmoed tegenover de persoon van Christus. En als je zo naar vernedering kijkt, in welke moeilijke situatie je ook zit, dat je zegt, Heere God, het loopt u niet uit de hand, u laat het toe in mijn leven. Als afsluiting, een situatie van vorig weekend. Ik had gesproken over het doel van het huwelijk en dat het huwelijk een middel is. En een van de middelen, had ik gezegd, het heeft twee middelen. God gebruikt het huwelijk eerstens om je te vormen naar het beeld van Christus. En tweedens om iets van zijn liefde van Jezus voor de gemeente te laten zien. Er kwam een jonge man naar me toe. Direct na die samenkomst. Hij was in tranen. Hij was diep geroerd. Hij zei... Ik ben nu 4 jaar ben ik bekeerd. En mijn doel was eigenlijk dat ik behouden zou zijn. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat Jezus me gered heeft. En die jongen die had enorm veel bijbelkennis. Maar hij zei, ik was het doel van mijn leven was ik kwijt. Ik had nu geen doel meer. Wat was mijn doel eigenlijk? Ik was behouden. En wat had ik nu voor doel? En hij zei, ik had een ervaring tijdens de preek, die was net zo heftig als 4 jaar geleden toen ik tot bekering kwam. Ik zeg, wat was dat dan voor een ervaring? En toen zei hij, toen u zei dat het doel van mijn leven is dat ik gevormd word naar het beeld van Christus. En nu zie ik jullie zo van, ja, is dat niet... Weet u, die jongen zei, het doel van mijn leven is dat ik gevormd word naar het beeld van Christus. En hij zei dat in tranen. En dat raakte me zo ontzettend diep. Het was niet zo van dat ik zei, ja, dat weet ik al 15 jaar. Want dan heb ik er helemaal niks van gesnapt als dat mijn antwoord is. Dan heb ik er niks en dan zit het hier. Dan zit het boven in mijn kopje. Dan weet ik ervan, dan weet ik Romeinen 8 te citeren. Maar wat dat eigenlijk betekende was dat hij diep geraakt was en zei, hoe God gebruikt alles in mijn leven om het uiteindelijk tot die gelijkvormigheid met Christus te maken. Wat een enorme uitdaging. Wat een hoge roeping. Daarvoor wil ik leven. Indrukwekkend. En toen zei hij ook van, nu begrijp ik ook terugziende waar God mee bezig is. Ik heb moeilijke tijden gehad. Ik heb echt veel moeite gekend. Zelfs in het zoeken naar het doel van mijn leven. Maar nu snap ik waarom God dit toelaat. Ik vond het zo bijzonder. Zeker als je dan zo denkt over dat we soms vernederd worden. Om niet in hoogmoed te vallen. Om je niet die muur op te bouwen. En niet je erboven te verheffen. Ook niet om een slachtofferrol te gaan innemen. Maar actief te zien naar de Heere God en zegt, Heer, bij Jozef heeft hij hem vooruitgestuurd. En dat heeft hij allemaal gebruikt om hem te vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Om uiteindelijk een groot volk te behouden. Heer, wat is uw plan met mij? Wat is uw plan met mij? Als u mij door de hand van mensen vernedert, wil ik het echt uit uw hand ontvangen en zien dat u me wil vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Ik wil heel graag met u zo samen even stil zijn. En misschien zijn er momenten dat u zo even in de rust uw ogen sluit. En misschien zijn er momenten dat u echt vernederd voelde. En dat wonden heeft geslagen. Dat mensen u vernederd hebben. En dat u het ook altijd gezien hebt dat het mensen waren. En dat ontslaat hen helemaal niet van schuld. Maar er is een dimensie die is veel hoger. En als je die gaat zien, dat God het toelaat en dat hij het gebruikt om je te vormen naar een beeld van Christus, ga je met andere ogen ernaar kijken en ervaar je een diepe troost. Hoe moeilijk dat het ook is. En ik wil je zo echt uitnodigen om zo naar God toe te gaan in die stilte. En hem te zeggen van, Heer, soms ben ik hoogmoedig. Ik wil dat echt beleiden. Omdat ik me dan niet afhankelijk maak van u, maar onafhankelijk opstel. Ik wil u zo bidden dat u me daarvan geneest, tegemoet komt en troost en zegent. Vader, ik wil zo bidden voor diegenen die echt vernedering hebben ervaren in hun leven. Die diep vernederd zijn. Vaak dat er diep onrecht gebeurt. Dat we onrechtvaardig behandeld worden. Dat we niet krijgen wat we wel verdienen. En we willen u zo bidden, Vader, dat we mensen willen vergeven, dat betekent dat we dat in uw hand leggen, wat u daarmee doet. Maar in het bijzonder ook echt met andere ogen ernaar kijken. Dat u dit ook gebruikt in ons leven om ons naar het karakter van uw Zoon Jezus Christus te vormen. En een van de diepe, diepe karaktereigenschappen is nederigheid. Als we naar de Heer Jezus zien, dan zien we nederigheid. Als we naar hem zien als het lam, als geslacht, dan zien we diepe nederigheid. De een uitnemende achter als jezelf. Niks doen buiten de wil van de Vader om. En ik wil u zo bidden dat u ons wilt vormen naar het beeld van uw Zoon. Dat we dus dat ook zo kunnen ontvangen, omdat er zoveel troost en genezing in ligt. Om zo daarna te kijken. Dit bidden we zo in de naam van uw Zoon Jezus Christus en tot verheerlijking van hem. Amen.